Handelingen 5 vanaf vers 17 gaan we vandaag bespreken en dan tot het einde. Het lijkt er natuurlijk best een beetje op dat er niet zo heel veel spannende, ja er gebeuren wel spannende dingen, maar dat het niet zo'n heel bijzonder spannend hoofdstuk is voor ons om over na te denken. En het is misschien ook wel zo, behalve als we het ook weer helemaal bedenken tegen de achtergrond, tegen van wat er nou allemaal gebeurt in dat boek Handelingen. Ja, er zit een volgorde in de geschiedenis. En wat is die achtergrond, wat je continu in je achterhoofd moet houden van wat er gaande is. De hoorders, die leefden helemaal bij de Tenach, de predikers, dus de apostelen. De heren, de Messias, of van wie zij geloofden dat het de Messias was, die was gestorven, begraven. Nou, dat was op zich was dat al een bijna ongekend concept, dat een dode Messias, van ja, wat heb je daaraan? Bijvoorbeeld de Emmausgangers, ja, die leefden ook helemaal in het idee van, hij was de Messias, wij hoopten dat hij Israël zou komen verlossen. Maar je hebt gehoord wat er is gebeurd, zeggen ze tegen de Messias zelf. Hij is gedood, hij is gekruisigd. Uiteindelijk ontmoeten ze hun Heer weer in de opstanding, het opstandingslichaam. Maar dat betekent niet dat opeens het hele verhaal, het hele concept veranderd was. En dat lazen we in de prediking van Petrus, een aantal preken. De bekering wordt aan Israël gepredikt. Van, ja, want dan komen de dagen der verkoeling of de wederoprichting van alle dingen. Petrus heeft het niet van over, nou als je nou gelooft in de Messias, dan ga je naar de hemel. Nee, hij predikt aan het volk over de wederoprichting van alle dingen. Dat is iets heel anders dan het concept van, je gelooft in Jezus en je gaat naar de hemel. Dat hoor je ook helemaal niet bij Petrus in zijn prediking. Wat hoor je wel, bijvoorbeeld, na de genezing van die kreupele man, dan verwijst hij naar het evangelie, wat ook aan Abraham was gepredikt. En wat was dat evangelie? In u, Abraham, zullen al de volken der aarde gezegend worden. Het gaat over een volk en het gaat over de volken. Dat is het evangelie waar zij mee bezig waren. En dat is hetgeen wat er op het spel staat. Ja, je ziet dat Petrus in Handelingen 3, vers 13, verwijst hij naar de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. De God van onze vader, die heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Die jullie hebben overgeleverd en verloochend. En je ziet het ook weer aan het eind van deze preek, vers 25. Jullie zijn kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ja, in uw zaad, en dat is uiteindelijk natuurlijk het zaad Jezus Christus, in hem zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Daar had Petrus over, en over iets anders moet je er nog niet in gaan leggen. Ja, het gaat hier over dus de voortgaande openbaring dat God een Messias had opgewekt en dat in die Messias alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. En dat was al het evangelie wat aan Abraham was gepredikt. Dus daarom hebben we ook de roeping van Abraham, die komt uit, sommigen zeggen ze, de ballingschap je kunt het wel vergelijken met de ballingschap uit Ur der Chaldeeën. Die wordt naar het beloofde land gebracht. En hij krijgt die belofte van het land. Maar niet alleen hij, dat is ook voor zijn nageslacht. En voor het volk wat eruit zou komen. Maar in dat volk dat zou belangrijk worden voor de zegening van de rest van de wereld. En tegen die achtergrond zie je dat bijvoorbeeld in Handelingen 5 en ook al in Handelingen 4, zoals we dat hebben gezien toen Petrus en Johannes werden gevangen gezet, is de achtergrond is van die strijd, ja, de strijd om het volk bijna. Opnieuw gaan we zo lezen, ja, dus die apostelen die worden gevangen gezet, ja, want de leiders van het volk die willen dat niet, dat zij het volk leren, dat ze prediken. En voor de apostelen was er geen ander de boodschap om te brengen aan het volk dan van de Messias, de woorden des levens zoals we zien. Dus ook in Handelingen 5, de heidenen zijn nog helemaal niet in beeld, alweer niet. Ja, het gaat een paar keer over het volk en het volk, dat is het volk Israël. Ja, dus we hebben het nog helemaal niet over het evangelie dat naar de volken uitgaat. Daar waren ze daar nog steeds niet mee bezig. Maar dat we dus de context van dat hele gebeuren wel een klein beetje scherp hebben. Ja, vervolgens hebben we dus ook gezien dat er een enorme hoeveelheid wonderen en tekenen plaatsvinden. Misschien nog wel meer dan toen de Heer zelf op aarde in Israël rondwandelde. Ja, er gebeurde echt heel veel. Er werden heel veel genezingen gedaan. En zoals we ook zo zullen zien, dat leverde heel veel goodwill bij het volk op voor de apostelen. Dus er waren gewoon hele nieuwe tijden aan het aanbreken. Ja, het is als het ware ja, de lente. Je ziet opeens al het groen weer tevoorschijn komen. Er stond iets bijzonders te gebeuren daar. Dat is wat men zag. Men besefte dat dit gaande was. Ja, dat er iets heel fris, iets heel nieuws gebeurde. Daar in Jeruzalem. En omstreken. En er was een groepje mensen die dat niet wilden, die daar tegen was, tegen al die nieuwigheid. En dat is de strijd die je ziet. En uiteindelijk gaat natuurlijk de strijd op een hoger plan. Dus niet alleen de leiders van het volk, maar juist ook de grote tegenstander. En de Heere God, die zijn plan heeft. Nou, laten we een klein stukje lezen. Vanaf vers 17 tot 23. En de hoge priester stond op, en allen die met hem waren, welke was de secte van de Sadduceeën, en werden vervuld met nijdigheid. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel, eigenlijk staat er een engel des Heren, opende 's nachts de deuren van de gevangenis, en leidde hen uit en zei, ga heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden des levens. En als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priester en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen de raad tezamen en al de oudsten van de kinderen van Israël en zonden naar de kerken om hen te halen. Doch de dienaars daar kwamen, als de dienaars daar kwamen, vonden ze hen in de gevangenis niet, maar ze keerden terug en boodschapten dit, zeggende, wij vonden wel de kerken met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buitenstaande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daarin. Ja, dus je ziet hier de apostelen, welke precies, dat staat er niet bij, maar misschien allemaal wel. Ze worden gevangen gezet, zodat hun de mond wordt gesnoerd, dat ten eerste. En de bedoeling was duidelijk dat ze opnieuw voor de raad zouden komen, voor het Sanhedrin, om gehoord te worden als misdadigers. Ja, want er staat dat die... de hoge priester die zond naar de kerker om hen te halen. En dat betekent dus dat ze zich moesten verantwoorden voor de oudsten van het volk. Het moet een vreemde gewaarwording geweest zijn, om dan als dan die mensen daar komen, die gezondenen. En ze zien precies alles wat ze hadden verwacht. Ja, de bewakers stonden voor de deur. De deuren zaten goed op slot. Maar op de een of andere manier waren de vogeltjes gevlogen. Ze vonden niemand daarbinnen. Nou, dat geeft natuurlijk verwarring. En dat lezen we dan in het volgende gedeelte. Ze worden opgepakt, ja, op een nette manier. Zullen we zijn ook nog even bij stilstaan. Ja, er staat expliciet bij, ze brachten hen nog niet met geweld. Ja, ze waren zeer beleefd waarschijnlijk. Op een beleefde manier gingen ze naar de apostelen toe. Zouden jullie, heren, alstublieft even met ons mee willen gaan, want we hebben jullie iets te vragen. Ongeveer zo zal het gegaan zijn. Ja, ze namen het niet met geweld. En toen kregen ze inderdaad te horen dat ze het er niet mee eens waren dat de apostelen predikten en leerden. Nou, laten we eerst eens kijken naar een paar tegenstellingen. We hebben al een keer gekeken naar de leiders, die waren vervuld, vol van nijdigheid, van boosheid, van jaloersheid. En dat staat in schril contrast tegenover anderen die vol waren van Heilige Geest. Ja, dat zijn twee dingen die tegenover elkaar staan. Ja, dat vol van nijdigheid, dat zie je ook bij Paulus, na de prediking van Paulus in Handelingen 13, zie je ook dat de leiders van de Joden waren vol van nijdigheid. Je ziet het hier weer. Het Sanhedrin was vol van nijdigheid. Verder zit er een klein ironisch dingetje in. Die Sadduceeën, die worden hier genoemd, die worden hier expliciet genoemd, de hoge priester, in vers 17, die was van de secte van de Sadduceeën. En van die Sadduceeën, daarvan weten we dat ze niet in engelen geloofden en ze geloofden niet in de opstanding. Ja, en dus je ziet, de hoge priester, die was van de secte van de Sadduceeën, dat is in vers 17. En op zijn last sloegen ze de handen aan de apostelen. En dan zie je in vers 19, maar een engel, in wie de Sadduceeën dus niet geloofden, een engel van de Heer, die ging naar die kerken toe en die verloste die apostelen. Wat die Sadduceeën ook niet geloofden, dat was de opstanding. En nou juist de apostelen, die stonden voor die hoge priester om te vertellen over de opstanding, over de woorden des levens. Toen die apostelen, dat is een volgend tegenstellingtje. Toen de apostelen bevrijd waren uit de kerker, toen deden ze wat die engel des Heren hen had gevraagd. Ja, een engel des Heren opende s'nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen uit en zei, ga heen en staat en spreek in de tempel tot het volk al de woorden van dit leven. Zullen we zo meteen even naar kijken van wat dat zou kunnen zijn, die woorden des levens, hoewel dat natuurlijk vrij voor de hand ligt. Maar de apostelen die gaan weer terug naar het volk en ze leerden het volk. Ja, want dat zie je ook weer in 25. Ze gehoorzamen de engel. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende, zie de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en zij leren het volk. Het zou zo heel menselijk geweest zijn dat die apostelen waren gaan getuigen van wat hun was overkomen. Ja, we waren in de gevangenis, maar moet je nou eens horen, er is een engel gekomen, die heeft ons uit die gevangenis gehaald en we zijn bevrijd. Moet je kijken, van een enorm wonder. En eigenlijk alles naar zich toe hadden getrokken van wat is gebeurd. Maar dat gebeurt niet. Een engel des Heren die zegt, jullie moeten het volk leren. Nou, het volk leren, dat doe je niet door over jezelf te gaan praten. En ook niet over de dingen die je zelf hebt meegemaakt of de grote wonderen die er bij jou zijn gebeurd. Nee, het volk leren betekent dat je de schrift onderwijst. En dat je de Messias onderwijst in dit geval. Dus in het geval van Israël. Dat je aan Israël leert van de Christus is gekomen, hij is gekruisigd, hij is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. En hij zit nu in de rechterhand van de Vader. En hij komt. En hij komt en hij is gekomen in die opstanding om een nieuwe schepping teweeg te brengen. En hij komt om zijn werk af te maken in die nieuwe schepping. Dat is feitelijk de boodschap die de apostelen hebben, want jullie, Israël, jullie zijn daarvan, of daarin, Gods mede-arbeiders. Jullie hebben de roeping om die nieuwe schepping tot stand te brengen. Ja, daar zit de link naar de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Dat als de Messias terugkomt, dat hij zijn werk af gaat maken in Israël, in die schepping, die eigenlijk nu al heeft plaatsgevonden, die nieuwe schepping. Namelijk in de opstanding. En die ook in ons plaatsvindt als wij nieuwe schepselen worden, als we in Christus geloven, als wij die status meekrijgen van met hem begraven te zijn en met hem opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Dat is de inleiding tot de nieuwe schepping die nog in het verschiet ligt. En eigenlijk de toekomst die nu al een klein beetje plaatsvindt. De toekomst die naar het heden wordt gehaald. En waar we nu al getuigen van mogen, ja, moeten zijn. Dus de apostelen die leren het volk. En wat doen de hoge priesters? Of de hoge priester en de fariseeën en de sadduceeën en iedereen. Wat doen die? Dat is ook wel eens aardig om te lezen. Die vrezen het volk. Die zijn bang voor het volk. En dat is niet nieuw hier. Dat volk vrezen, ja, ik zei het net een beetje gekscherend, maar zodra dus die hoge priester hoort dat de apostelen weer op het tempelplein staan om daar het volk te leren, ja, dan werden ze zeer twijfelmoedig over hen, wat dit zou worden, en er kwam een en boodschapte het, toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vreesden, ze waren bang voor het volk. Opdat zij niet gestenigd werden. Wat staat hier? Als ze het in hun hoofd hadden gehaald, dat Sanhedrin, om mensen daarheen te sturen, om die apostelen met geweld gevangen te nemen en naar hun toe te brengen, dan waren ze hun eigen leven niet zeker. Zoveel goedwil hadden die apostelen daarbij dat volk. Van raak ze niet aan. Want als je dat wel doet, er zou zomaar zou je gestenigd kunnen worden. Zoals dat later met Stefanus is gebeurd, alleen dan andersom. Ja, dus dat Stefanus die uit pure woede inderdaad gestenigd wordt door het Sanhedrin. Dat dit niet nieuw is, dat zie je bijvoorbeeld ook in Marcus. Marcus 11. Waar het gaat over Johannes. Ja, dan gaat het over de vraag van ja, wie is hij nu? Wie is de Christus nu? En dan stelt hij hun de vraag, Marcus 11 vers 30. De doop van Johannes, was die uit de hemel of was die uit de mensen? Antwoord mij. En zo overlegden onder zich, zeggende, indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar indien we zeggen uit de mensen, zo vrezen wij het volk, zo zijn we bang voor het volk. Want ze hielden allen van Johannes dat hij waarlijk een profeet was. Ja, dus die leiders die voelden toch wel nattigheid. Die hadden ook wel in de gaten, er gebeuren hier wat dingen. En dat zien we ook in Lucas 20 en 22. Ik heb mezelf vroeger nog best een tijd afgemaakt. Waarom was het nou eigenlijk nodig dat de Heer op zo'n slinkse manier werd verraden? Waarom moest Judas daarbij ingeschakeld worden? Waarom moest dat midden in de nacht? En waarom moest Judas dan dat teken geven met een kus? Ze hadden toch gewoon een stel legeraanvoerders erop af kunnen sturen en de Christus gevangen nemen. Nee, de gedachte hierachter is dat ze bang waren voor het volk. Ze waren bang voor een oproer. Lucas 20 bijvoorbeeld. De overpriesters en de schriftgeleerden zochten te diezelfde uren, dus op dat tijdstip, de hand aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk, want zij verstonden dat hij deze gelijkenis tegen hen gesproken had. Ja, daar gaat het ook weer over een iets andere context. Maar dan zie je weer, ze waren bang voor het volk. En tenslotte in Lucas 22... De Satan voer in Judas, vers 2. De overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zij ombrengen zouden, want zij vreesden het volk. Dat slaat dus op dat zochten. Ze zochten naar een weg om hem te kunnen doden. Ja, een maniertje om hem op een slinkse manier gevangen te kunnen nemen. Ja, en waarom op een slinkse manier? Nou, want zij vreesden het volk. En de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal van de 12. En zij gingen heen. En hij ging heen en sprak met de overpriesters en de hoofdmannen hoe hij hun zou overleveren. En ze waren verblijd en zijn het eens geworden dat ze hem geld geven zouden. En hij beloofde dat en zocht gelegenheid om hem hun over te leveren zonder oproer. Dat is een groot probleem. Dus eigenlijk was het volk op dat moment nog steeds helemaal... Ja, op de hand van de apostelen, op de hand van de Messias, zou je zeggen. Het was een vrij oppervlakkige volgzaamheid van het volk. Maar ze beseften wel degelijk dat de Messias, of dat er iemand heel bijzonder onder hen was. Iemand die goed deed aan het volk. Ja, hij genas een heleboel zieken en blinden en kreupelen. En degene die hem gevangen wilde nemen, ja, die waren bang. Van als wij gewoon bij klaarlichte dag stappen ondernemen om hem gevangen te zetten, dan zou het wel eens helemaal uit de hand kunnen lopen. En het was, ja, dan moet je een klein beetje die geschiedenis, die achtergrond herkennen. Het is voor het Romeinse Rijk, is Judea of Palestina, gewoon echt een brandhaard geweest. Het is altijd troubles was het daar. Er was altijd ellende in die uithoek van de wereld. Het was nooit rustig. De ene Messias naar de andere stond op. Ja, dus bij wijze van spreken, daar heeft Gamaliel trouwens ook over. Over allemaal van die onderstokers die... Het land van de bezetten wilde bevrijden. Ja, dus er was ook voortdurend oproer bij de Rome. Het was helemaal geen populair baantje om daar stadhouder te moeten worden. Weet je, het was op eieren lopen onder dat volk. En dat merk je hier, tenminste als je zo tussen die regels doorleest. Ja, als de leiders van het volk zeggen van ja, wacht even, als we dit doen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een oproer ontstaat. En dat willen we niet. Nou, dat zie je dus ook in Handelingen 5 terug, ja, waar we mee bezig waren. Ze waren bang voor het volk. En daarom, zei ik net op een wat ironische manier, maar die dienaren die gingen naar de apostelen toe en ze tikten me even op hun schouders. En van joh, zou je eventjes mee willen komen? Sorry dat ik jullie prediking eventjes moet onderbreken. Maar zouden jullie met ons mee willen wandelen naar de hoge priester? Want hij heeft jullie iets te vragen. Ik denk dat het zo ongeveer gegaan moet zijn. En zo zijn ze netjes met z'n twaalfjes afgemarcheerd naar de hoge priester. Zonder dat er oproer ontstond. Plan geslaagd, zou je denken. Met nou, als het over de apostelen gaat wel. Oh, okay. Ja. Nee, plus één. Ja, daar hadden we Matthias er weer bij. Ja, dus er waren er weer 12, ja. Tenminste, als het inderdaad hier over die 12 apostelen gaat. Misschien dat het alleen over Petrus en Johannes gaat. Of slechts een paar, dat weet ik niet. Maar ik heb zelf altijd het idee, Petrus en Johannes die krijgen heel duidelijk de voorrang. Maar ik denk wel dat ze echt als een eenheid fungeerden, die 12. Ja, dat ze er altijd overal bij aanwezig waren als ze stonden te prediken. En Petrus die zal ongetwijfeld het hoogste woord hebben gevoerd. En dat bedoel ik niet negatief, maar ja, hij was gewoon de leider. Ja, en haantje de voorste, zoals die altijd is geweest. Maar nu was hij dat daar gewoon in de goede zin van het volk, van het woord. Hij nam de leiding. Maar ik denk wel dat er inderdaad, dat ze er alle 12 iedere keer waren. Toen waren ze daar. Toen dachten ze van, nou, nu hebben we je. En de hoge priester vroeg hun, dat is vers 27, en zei, hebben wij u niet ernstig aangezegd dat u in deze naam niet zou leren? Dat was de vorige keer dat ze de apostelen tegenkwamen. Je had ons toch gehoord? Je had toch gehoord wat we tegen je hadden gezegd? Daarom hadden we je eerst gevangen gezet. En nu ben je weer bezig. Ik heb toch geen andere taal tegengesproken. Dat is een beetje wat hij zegt. Jullie hebben toch wel begrepen? Dat hebben we toch ernstig gezegd dat je in deze naam niet zou leren? En zie, u hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En de God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Nou, die boodschap die hadden ze ook al eerder gehoord. Ja, dat de Christus is opgewekt. En hebben we toch ook weer... Ik zat een beetje in twijfel, moet ik nog aandacht gaan besteden aan eerste paasdag voor vandaag. Maar ik denk van ja, dat is als het goed is, bij elke prediking is het altijd wel een... Nou, hier heb je het weer, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Petrus die predikte, de God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Welke jullie hebben omgebracht, hangen hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om aan Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En zie je het weer? Om aan Israël te vergeven bekering en vergeving der zonden. Want daar begint het. Het begint allemaal met Israël. En wij zijn getuigen van deze woorden. Dat was hun opdracht. Ja, de Heer had hun geroepen om te getuigen. Zij zijn getuigen van de opstanding van Christus. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Dat Petrus zei van we moeten aan God meer gehoorzaam zijn dan de mensen, dat zullen de fariseeën zeker beaamd hebben. Zeker daar ook in Rome. Dat was natuurlijk ook, ja, Rome dat was de bezettende macht. Maar ook de fariseeën zullen ongetwijfeld gezegd hebben van ja, we moeten God meer gehoorzamen dan de mensen en dan bijvoorbeeld de Romeinen. En zo hadden ze ook hun hele religie en hun hele godsdienst ingericht. Ze waren naar hun eigen idee meer gehoorzaam aan God dan aan de mensen. Maar als je dan over de Messias spreekt, over een gekruiste Messias die is opgewekt door de God van onze vaderen, dan zie je, dan barstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Nou, nu was er ook geen bang voor een oproer, want dit gebeurde allemaal in besloten kring. Gewoon een achterafkamertje. Het volk stond buiten, die wachtte gewoon weer tot de apostelen terug zouden komen. En nu dachten ze, van nu kunnen we ze doden. En dan komt die belangrijke naam, Gamaliel. En deze Gamaliel, ik weet niet of het dezelfde Gamaliel is aan wiens voeten Paulus zat, zoals we later in dit boek lezen. Maar in elk geval, dit was een bedachtzame man. En die zei van ja, hoeveel messiassen hebben we al niet voorbij zien komen in de loop van de tijd? En hij noemt er twee met name. Teudas, vers 36. Die zei ook dat hij wat bijzonders was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Dus die Teudas, die zei ook dat hij bijzonder was, was ook een Messias. Nou, moet je kijken wat er is van geworden, zonder dat we er iets aan hebben hoeven te doen. Ja, ze hebben hem gedood en zijn volgelingen zijn allemaal verstrooid. Daarna kwam Judas, de Galileër, wie dat dan ook was, in de dagen van de beschrijving en maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan. En allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Je hoort er niks meer van. Dit soort messiassen, Teudas en Judas, de Galileër. Dus waarom niet op dezelfde politieke manier met deze messias omgaan? Laat ze maar. Als het echt is, dan doe je maar beter om niet tegen hem te strijden. En als het niet echt is, dan vergaat het deze Messias op exact dezelfde manier als dat het met Teudas en Judas is gegaan. Je hoort er op een gegeven moment nooit meer iets over. Dus laten we ons kalm houden. En daar luisteren ze naar. Dus kennelijk had deze Gamaliel, was een man kennelijk die met gezag sprak, want ze luisterden naar hem, ze gaven hem gehoor. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus en liet hen gaan. Ja, voor alle zekerheid toch nog maar even een paar stokslagen geven en nog maar eventjes laten zien dat jij de baas bent. Denk eraan, je mag niet meer in die naam spreken. Maar toch luisterden ze naar Gamaliel en ze lieten ze gaan. Maar, nou, natuurlijk, zij hielden niet op allen dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. En nogmaals, ze verkondigden Jezus Christus en dat zijn dus de woorden des levens. Die uitdrukking woorden des levens, die vind je in Johannes ook terug. Nadat de Heere die toespraak had gehouden over het brood des levens, waarin hij zei van, ik ben het ware manna. Ja, dat staat in Johannes 6. Dat is een hele lange reden. En daarin wijst de Heere zich op het brood des levens. Ja, ik ben de vervulling van de wet en de profeten. En hier is een voorbeeld. Hij laat zien dat hij het ware manna is. Hij is de vervulling van het manna. Natuurlijk, Mozes heeft het manna gegeven in de woestijn. Maar ik ben het echte brood, uiteindelijk. Als je mij eet, dan zul je ook nooit meer honger hebben. En om de een of andere reden waren er een heleboel discipelen die dat hoorden. En die zeiden van, dit is een harde reden. Ja, velen dan van zijn discipelen, vers 60 is dat. Die zeiden, deze reden is hard. Wie kan dat horen? En Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden. Overigens, dat deed het volk Israël in de woestijn ook, hè, murmureren over het brood. En die zei tot hen, ergert u dit? Wat zou het dan zijn zo gij de zoon des mensen zag opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Dat zijn de levende woorden, de woorden van het leven, de woorden die hij spreekt. Maar er zijn sommige van u lieden die niet geloven, want Jezus wist van de beginnen wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. En van toen af gingen veel van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En Jezus dan zei tot de 12, willen jullie ook niet weggaan? En Simon Petrus dan antwoordde, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Ja, het gaat om, nogmaals, het gaat om de Christus, het gaat om de Messias. Niet om een mens zomaar, nee, het gaat om hem. En Petrus die had geen flauw idee naar wie die anders zou moeten gaan voor de woorden des levens dan naar Jezus Christus. En wij hebben geloofd en bekend dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, dat zijn de woorden des levens. Dus die engel die had hen opgedragen om aan het volk de woorden des levens te prediken. Die woorden des levens, dat waren de woorden met betrekking tot het leven van de toekomende eeuw. Het leven met betrekking tot die tijd die komen zou als de Heere de wederoprichting van alle dingen tot stand bracht. En dan nog tenslotte, waarom zeggen de leden van het Sanhedrin in vers 28, u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Er zit een beetje een dubbele betekenis in. Dus het is eigenlijk wel heel mooi. Ze bedoelden het natuurlijk heel negatief. Jullie willen het bloed van deze mens over ons brengen. Dat is duidelijk een Hebreeuwse zegswijze. Het bloed over ons brengen. Dat betekent, je wilt ons schuldig maken aan het bloed van deze man. je wilt ons schuldig stellen. Als je bijvoorbeeld Ezechiël 33 leest, laten we maar even een klein stukje doen, Ezechiël 33, dan zie je waar dat waarschijnlijk vandaan komt. Ezechiël 33, vanaf vers 2. Mensenkind, ja, dus de Heer spreekt tot Ezechiël. Mensenkind, spreekt tot de kinderen van uw volk. En zegt tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng en het volk van het land een man uit hun einde nemen. En die voor zich tot een wacht te stellen en hij het zwaard ziet komen over het land. En blaast met de bazuin en waarschuwt het volk. En een die het geluid van de bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. En hij hoorde het geluid van de bezuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen en blaast niet met de bezuin, zodat het volk niet is gewaarschuwd, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hem weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand van de wachter eisen. Ja, dus dan is... Ja, het wordt hier de wachter die op de muren staat en die ziet de vijand komen. En als die de bazuin blaast en het volk waarschuwt, dan is die vrij van het bloed van het volk. En als die de vijand ziet komen, maar zit te slapen, of gewoon een verrader is, om wat voor reden dan ook, en de bazuin niet blaast, dan is hij schuldig. Dan is het bloed valt op hem. Nou, dat is bijvoorbeeld ook wat Paulus tegen de Efeziërs zegt. Ik ben vrij van het bloed van jullie allen. Ik heb jullie de boodschap volledig verkondigd. En dat is in Handelingen 20. Dus ik ben nu vrij van het bloed van jullie allen. En die overpriesters die hier die zeggen, dus dat Sanhedrin die zegt, jij wilt het bloed van deze man over ons brengen. Jullie willen ons schuldig stellen aan de moord op deze misdadiger. Dat is eigenlijk wat ze tegen hem zeggen. En het kan ook zijn... Ja, dus als je gewoon deze woorden zomaar leest, dat die apostelen zomaar gezegd hebben, ja, dat willen wij inderdaad. Wij willen jullie niet schuldig stellen, nee, maar wij willen jullie inderdaad het bloed over jullie en over het volk brengen. En dan moet je denken aan Exodus 24. Exodus 24, dat komt na de verbondsluiting bij de Sinaï. Ja, de Heere die heeft een verbond gesloten met het volk Israël. Maar dat was niet alleen maar de 10 geboden en al de wetten voor het volk. Er gebeurde nog iets. En dat zie je in Exodus 24. Want elk verbond, dat werd geratificeerd met bloed. Ja, dat is een definitie van een verbond in de Bijbel. Ja, daar komt bloed bij aan te pas. En in Exodus 24... Nou, dan zie je in vers 4 dat Mozes al de woorden des Heeren opschreef. En dat hij vervolgens een altaar maakt. Ja, hij maakt een altaar onder aan de berg. En hij zond de jongelingen van de kinderen in Israël die brandofferen offerden en de Heeren dankofferen offerden voor jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens en de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek van het verbond. En hij las het voor de oren van het volk en ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en gehoorzamen. En toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. Zie je dat? Mozes die bracht het bloed van het verbond over het volk, over hen. Het bloed was op het volk van Israël, daar in de woestijn. En hij zei, zie, dit is het bloed van het verbond, het welk de Heere met ulieden gemaakt heeft, over al die woorden. En doet ons deze woorden in vers 8 niet ontzettend denken aan de woorden die de Heer tot zijn discipelen sprak in het nieuwe verbond. Het bloed van het nieuwe verbond. En dat is het verbond wat de Heer ook met Israël maakte. Terwijl hij aan tafel zat met de 11 leiders, de toekomstige leiders, de apostelen. En als dus... dat Sanhedrin tegen de apostelen zegt van ja, jullie willen het bloed over ons brengen, het bloed van deze man over ons brengen, dan hadden ze volmondig ja kunnen zeggen. Ja, dat is wat we willen. Wij willen graag inderdaad dat bloed van het verbond over het hele volk. En eigenlijk doen we dat door onze prediking. Komt dat bloed van het nieuwe verbond, dat komt over het volk. En dat bloed is dan ook het getuigenis of de ratificatie van het nieuwe verbond. Want daar gaat het over in dit gedeelte, dat nieuwe verbond wordt opgericht. Dat verbond wat aan Abraham ook al was beloofd en wat aan Israël was beloofd, bij monden van Jeremia bijvoorbeeld. Dus zij vatten het op, ja, jullie willen ons schuldig stellen aan de dood van deze man. En de apostelen die waren bezig in hun prediking inderdaad het bloed over het volk te brengen, als zijnde de ratificatie van het nieuwe verbond, de bevestiging van het nieuwe verbond. En daar hielden ze niet mee op, dat zie je in vers 42, ondanks de tegenstand, ondanks allerlei krachten die bezig waren om deze apostelen de mond te snoeren, wat ook verder gebeurde bijvoorbeeld in de dood van Jacobus. Ja, Jacobus die wordt bruutweg door Herodes vermoord, onthoofd. En Stefanus die wordt gedood, zoals we hem volgende keer zullen zien. Er is continu de tegenstand om inderdaad dat bloed over het volk te brengen. Maar zij hielden niet op, elke dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Want in hem is het leven en hij spreekt de woorden van het eeuwige leven. Het leven van de toekomende eeuw.